Thank you. Goedemiddag allemaal. Vanuit de kerkraad heten we jullie allemaal hartelijk welkom in deze speciale dienst op de biddag. Met als thema samen bidden. We vinden het fijn dat jullie er allemaal zijn. En bijzonder welkom voor jullie, kinderen. Het is geweldig dat jullie samen met ons willen bidden. Ook een hartelijke groet aan iedereen die thuis of ergens anders met ons meeluistert. En een warm welkom aan onze gasten vandaag. Fijn dat jullie er zijn. Vandaag zal onze pastoraal medewerker, de heer Van Wijngaarden, het woord van God met ons delen. We gaan samen bidden, zingen en luisteren naar de woorden van God. Collecte. De eerste collecte is voor diaconie, zodat we andere mensen kunnen helpen. De tweede collecte is voor het onderhoud van onze kerk. Bij de uitgang staat er een bus voor het onderhoud van de binnenkant van de kerk. Dat noemen we het interieur. En de andere bus is deze maand voor Theo en Klazien van de Schelling. Die werken voor de MAF. Laten we nu samen gaan zingen Psalm 116, vers 1 en 3 als voorbereiding op de dienst. De kerkraad wens jullie allemaal een fijne, gezegende dienst waarin we samen mogen bidden.
Laten we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze verwachting is ook deze middag in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Amen. Fijn jongens en meiden dat ik jullie hier weer in de kerk mag ontmoeten, zo op deze plek. En dan denken we ook aan veel ouderen. Sommigen zijn hier in de kerk gekomen, maar gisteren was ik nog op de ouderenmiddag. En toen zeiden ze, we luisteren zeker mee. Dus als jullie meer jongens en meiden hier in de kerk zijn, dan moet je ook bedenken dat er ook veel oudere mensen zijn thuis die ook meeluisteren. Dus eigenlijk zijn we met veel meer als dat we nu hier in de kerk zien. En het is fijn om zo met elkaar op deze woensdagmiddag in de kerk te zijn. En jullie hebben het vast meegekregen, het thema samen bidden. En samen bidden, dat betekent ook samen zingen. En dat hebben we al mogen doen, hè? Zingen over wie dat de Heere God is. En dat je de Heere God lief mag hebben. Maar we gaan verder zingen en we doen dat met het prachtige lied. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan, maar ook naar de woorden van onze Heer. Samen zingen en getuigen. En ook samen leven tot zijn eer. Laten we dat samen gaan doen. Als je nu de Heere God iets wilt vragen en je bidt tot hem, dan moet je natuurlijk eerbiedig zijn. Maar je moet ook beseffen, het is ook heel goed om te weten, dat de Heere God ook iets van ons vraagt. De Heere God, die heeft ons regels gegeven. En jullie horen die regels heel vaak. Zondags morgens in de kerk. Regels niet om je te plagen, maar eigenlijk regels om je te beschermen. En om de Heere God te dienen. Nou, vanmiddag gaan we ook naar die regels luisteren. Maar ze klinken een beetje anders. En ik denk dat je het wel begrijpt. Luister maar goed. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we met elkaar zingen uit Psalm 105, het derde en het vijfde vers. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, en die gunst heeft God zijn volk bewezen. Maar eerst luisteren we naar de regels die de Heere God ons gegeven heeft. De Heere God is voor jou nummer 1. Daarom moet er dan ook niemand voor hem komen staan in je leven. Dan kun je God niet meer zien. Makkelijk te onthouden. God is nummer 1. En dat gebod is ook het eerste gebod. God die is altijd groter dan je jezelf voor kunt stellen. En daarom moet je dan ook geen voorstelling van God maken. Niet van steen, geen beeld, of in hout, of in metaal. Niet met verf, ook niet met film of met een foto. Want God is veel groter. God is niet te vatten. Gebruik de naam van God, maar misbruik hem nooit. God luistert als je hem roept. Roep hem vrijwillig aan als je hem nodig hebt. Maar doe dat nooit als je hem niet echt iets wil vragen. De naam van God is geen stopwoord. En Jezus moet je eerbiedig uitspreken. Dat is geen krachtterm. Maar de naam van degene die voor jou gestorven is. Heb je ook tijd voor God? God geeft je elke dag van je leven. Hoeveel tijd heb je over voor hem? Hij geeft ons een dag waarop we hem kunnen ontmoeten. Waarop we naar de kerk kunnen gaan. Fijn dat jij hem vandaag ook wil ontmoeten. Stel God nooit teleur. Toon respect voor je ouders. God heeft ze aan je gegeven om een voorbeeld voor je te zijn. Bid altijd dat ze ook voor jou en voor anderen zullen zijn. Een samenleving die ouderen respecteert en voor hen zorgt, zal zien dat generatie op generatie een hoge leeftijd mag bereiken. Het leven, dat is een gave van God. En daarom is het heilig. En daarom is eerbied voor het leven geboden. Of het nu ongeboren is, of al heel oud. Of het leven nu sterk is, of heel zwak in de ogen van mensen. Wij kunnen een mensenleven nooit op de juiste waarde schatten. Wij niet, maar God wel. Je lichaam is een tempel waar de Heilige Geest in wil wonen. Bewaar die tempel als iets dat heilig is. God heeft je geen ogen om slechte dingen te kijken. Of een tong om lelijke taal te roepen. God heeft je geen lijf gegeven om daar dingen mee te doen die hij niet goed vindt. En zeker ook de liefde tussen man en vrouw. Daar moet echt in het huwelijk alleen plaats voor zijn. Respecteer wat van een ander is. Kom er dus niet aan als de eigenaar het niet wil. Ook niet voor eventjes. Wees er zeker van dat wat je in de winkel koopt altijd afrekent. En denk ook aan dat je er niet zomaar iets mag kopiëren. Breng terug wat van een ander is, wat hij verloren heeft. En zorg er intussen goed voor. Zo goed alsof het van jezelf is. Wees eerlijk tegen anderen. En eerlijk tegen jezelf. Met woorden kun je heel wat bereiken. Positief, maar zeker ook negatief. Je kunt woorden gebruiken om te bouwen en kapot te maken. Gebruik je woorden positief. Eerlijkheid is altijd opbouwend. Laat jaloersheid in je hart niet toe. Jaloersheid is iets akeligs. Het heeft al heel wat vriendschappen kapot gemaakt. Doe het weg uit je hart, zodra het de kop opsteekt. Bewonder rustig wat van een ander is. En wees tevreden met wat God jou geeft. Amen. Voordat we nu met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, gaan we eerst de Heere God vragen om een zegen. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, zo komen we samen tot u. Zoals we hier in de kerk zijn. Maar dan denken we ook aan al die mensen, Heere, die gemeenteleden die ook met ons meekijken en met ons meeluisteren. Met de hele gemeente, Heere, die er vanmiddag bij betrokken is. En dan danken we u allereerst dat we hier met elkaar in de kerk mogen zijn. Zomaar, op deze woensdagmiddag. Dank, Heere, dat u ons hebt bewaard. En dat we niet ziek zijn. Dat zou zomaar kunnen. Er zijn ook wel veel mensen ziek. En ook voor hen bidden we, Heere. Wilt u ze nabij zijn en wilt u weer beterschap geven? Ook als het gemeenteleden zijn. Dat ze later toch weer bij ons in de kerk mogen zijn. Maar heren, er zijn ook veel mensen die vanmiddag nog moeten werken. Geef dat ze vanavond wel in uw huis mogen zijn. Dat uw huis vanavond gevuld mag zijn met mensen die ook samenkomen bidden. Bidden tot u. Want daarvoor zijn we hier. Om u te vragen. Of dat u bij ons wil zijn. Of dat u voor ons zorgen wilt. Voor de komende tijd. Maar heren, allereerst gaan we zo uit de Bijbel lezen. En dan weten we zeker dat we niet zonder uw hulp kunnen. Wilt u er dan maar bij zijn, heren? Dan lijkt het misschien wel gemakkelijk de woorden lezen en het is een bekend verhaal. Maar als we dan goed luisteren en goed lezen, dan is het misschien allemaal helemaal niet zo gemakkelijk. En dan worden er misschien ook wel hele moeilijke dingen verteld. En dan kan het zomaar zijn, heren, dat er ook mensen luisteren die het ook heel moeilijk hebben. En dat ze verdriet hebben. Maar dan is het juist goed, heren, om naar de Bijbel te luisteren. Om naar uw woorden te luisteren. Want dat is toch eigenlijk zo. Als we dan de Bijbel lezen, dan mogen we en moeten we heel eerbiedig zijn. Want dan spreekt u. U, die almachtige God. Daarom zijn we ook zo stil geworden in de kerk. En we verwachten het van u, heren. Als u ons helpt, dan komt het zeker goed. Zo bidden we om uw zegen. Dan bidden we, heren, als we mogen zingen. Dan bidden we als we uit de Bijbel mogen lezen, maar ook als we straks gaan collecteren aan het eind van de dienst. En ook voor de kinderen die dan zullen helpen. Wilt u ze allemaal uw zegen geven. Ook de broeders van de kerkenraad. En als we het misschien wel moeilijk vinden om zo lang in de kerk stil te zitten, heren, dan kunt u ervoor zorgen dat het toch heel fijn is om te luisteren. Wilt u zo ons nabij zijn. Om Jezus wel. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, jongens en meiden. En ook ouderen. En we doen dat deze middag uit het boek Handelingen. Handelingen 12. U kunt het ook allemaal meelezen vanuit uw liturgie. En ook jullie jongens en meiden. Misschien kun je al wel lezen, misschien wel heel goed. Nou, kijk dan eens of dat je het mee kan lezen. Laten we dat doen. Handelingen 12 vanaf vers 1 tot en met 19. En daar luidt het woord van de Here. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Here en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in zijn zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. En die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. En toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe dat de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertelde het aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. En toen het dag geworden was, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En dat Herodes hem gezocht had, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok naar Judea, naar Caesarea, en bleef daar. Dit is het woord van de Heere, wat hij ook spreekt deze middag. Voordat we naar de preek gaan luisteren met elkaar, gaan we eerst weer met elkaar zingen. En we doen dat uit Psalm 25. Ook een bekende psalm, denk ik, jongens en meiden. Ik denk dat jullie die misschien wel eens geleerd hebben al. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Je zou kunnen zeggen, wie vindt het fijn om de Heere lief te hebben? Nou, dat is een vraag die je moet beantwoorden, waar je antwoord op mag geven. Vind ik het fijn om de Heer Jezus lief te hebben? Daar gaat het ook om. Laten we samen gaan zingen. Psalm 25, vers 2 en vers 6. jongens en meisjes, als ik jullie zou vragen, waar ging het verhaal over dat we zojuist uit de Bijbel gelezen hebben? Dan kan ik me zomaar voorstellen dat je zou zeggen, nou, dat verhaal dat ging over Petrus. En dat hij gevangen genomen was en in de gevangenis zat. Hij kon er niet uit. En hij lag daar te slapen die nacht in de gevangenis. En aan elke kant een soldaat. En aan die soldaat zat hij vast met twee boeien. En over die engel die kwam om hem te bevrijden. Een prachtig verhaal, vinden jullie niet? Echt wel, hè? Maar weet je, zo begon het verhaal in de Bijbel niet. Nee, echt niet. Hoe begon het dan wel? Nou, luister maar eens. Zullen we die eerste twee versen uit de Bijbel nog eens een keertje lezen? En je kan het ook meelezen. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Wat hier staat, jongens en meiden, dat is eigenlijk echt wel heel verdrietig. Er staat hier dat koning Herodes Jacobus, iemand uit de gemeente, liet doden met het zwaard. En dan denk je misschien wel, maar waarom doet de koning Herodes dat? We hebben zojuist de wet van God gehoord. Weet je wel, je hebt het misschien wel meegeluisterd, dat hoop ik. En dan hoorde je ook dat het leven heel erg belangrijk is, dat het leven door God gegeven wordt. En dat je niet zomaar iemand dood mag slaan. En koning Herodes, hij doet het wel. Het leven is een gave van God. Maar waarom, zul je dan misschien denken, waarom doodt koning Herodes dan zomaar Jacobus? En dan kun je nog een andere vraag stellen. Wie is Jacobus eigenlijk? We hebben twee vragen. Wie is Jacobus? En de andere vraag, de tweede. Waarom doodt koning Herodes Jacobus? Dus wie is die Jacobus? En waarom doet koning Herodes dat? Waarom moet Jacobus sterven? Eerst maar eens, wie is Jacobus? Jacobus, dat is een discipel van de Heer Jezus. En jullie weten vast allemaal wel dat de Heer Jezus 12 discipelen had. En Jacobus, die was één van die 12. En de discipelen waren de Heer Jezus gevolgd. Ze hadden gezien hoe dat de Heer Jezus vertelde over de Heer God zijn Vader. En ze hadden gezien dat de Heer Jezus wonderen deed. En de discipelen, en dus ook Jacobus, ze waren erbij toen de Heer Jezus gevangen genomen werd. En ze hebben gezien dat hij veel moest lijden. En ook dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Heel verdrietig. Maar de Heer Jezus is ook weer levend geworden. Want nadat hij begraven was, is hij na 3 dagen weer ook weer opgestaan. En waarvoor was dat ook alweer nodig, jongens en meiden? Waarom moest de Heer Jezus sterven? En waarom wilde Hij ook sterven? Nou, dat was toch omdat jij en ik, omdat wij zoveel zonde doen. De Heer Jezus, die wilde onze straf betalen. En de discipelen, ze hebben dat allemaal meegemaakt. En ja, ook die mooie, heerlijke dag dat de Heer Jezus weer opstond uit het graf. De Heer Jezus die de dood overwon. En ze hebben de Heer Jezus weer ontmoet. En 40 dagen lang konden ze hem ontmoeten. En toen is dat mooie gebeurd. Toen is de Heer Jezus weer naar zijn Vader in de hemel gegaan. Terug naar zijn Vader. Zijn werk op aarde was klaar. En wat deden de discipelen toen? Toen de Heer Jezus niet meer bij hen was. Nou, ze hadden een opdracht gekregen van de Heer Jezus. Ze moesten aan iedereen gaan vertellen over de Heer Jezus. En wie hij was. En wat hij gedaan had. En waarvoor dat hij gekomen was. En veel mensen luisterden naar hem. En heel veel mensen, ook in Jeruzalem, die geloofden wat de discipelen vertelden over de Heer Jezus. En zo ontstonden de eerste gemeente. Je zou zeggen, de eerste kerk. En de mensen, ze kwamen bij elkaar. Net als wij vanmiddag. En net zoals dat we elke zondag doen. En de discipelen, die verkondigden het evangelie. Een evangelie, dat weet je wel, dat is de blijde boodschap. De blijde boodschap van de Heer Jezus, dat die jou voor jouw zonde heeft betaald. Je zou kunnen zeggen, de discipelen waren de dominees van de kerk van toen. Net zoals dominee van Maurik hier in Alblasserdam dominee was, was Jacobus dominee in Jeruzalem. Dus Jacobus is een discipel van de Heer Jezus, die nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dominee is geworden in Jeruzalem. Dat was de eerste vraag. Nu weten we wie Jacobus is. Maar we hebben nog een vraag. Waarom heeft koning Herodes Jacobus dan gedood? Waarom vond Herodes dat die dominee van Jeruzalem moest sterven? Nu jongens en meiden, dat is echt een verdrietig verhaal. In Jeruzalem was een grote gemeente die in de Heer Jezus geloofde. Nog veel meer mensen als hier in Amsterdam in deze kerk kunnen. Een grote gemeente. En dat waren christenen. Net zoals wij hier. Mensen die de Heer Jezus lief hadden gekregen. En mensen die kwamen naar de gemeente, naar de kerk, om samen naar de preek te luisteren. Om samen te zingen. Om ook samen te bidden. In de eerste tijd, nadat de Heer Jezus naar de hemel was gegaan, mochten ze in alle vrijheid bijeenkomen. Het was niet gevaarlijk om bijeen te komen. Zoals het voor ons ook niet gevaarlijk is. Er stond geen politieagent bij de deur. Je mag er niet in. Nee. Gelukkig niet. In sommige landen is dat wel. Voor die mensen moeten we maar bidden. Maar ook in Jeruzalem konden de mensen vrijuit bijeenkomen. Maar dat is niet zo gebleven. De Joodse leiders van het volk, de overpriesters en de schriftgeleerden, weet je wel, die mannen die er ook voor gezorgd hebben dat de Heer Jezus gekruisigd werd, die hadden zo'n hekel aan de discipelen. En die hadden zo'n hekel aan de gemeenteleden daar. En toen is er vervolging gekomen. Ze mochten niet langer zomaar bij elkaar komen zoals wij. En er is toen ook nog iets verschrikkelijks gebeurd. Misschien ken je dat verhaal wel. Stefanus, een diaken uit de gemeente, die is toen gestenigd. Stefanus moest ook sterven, omdat ze boos waren. Omdat hij over de Heer Jezus sprak. Veel christenen zijn toen gevangen genomen. En heel veel mensen zijn toen ook gestorven. Dat zorgden de overpriesters en de schriftgeleerden voor. Maar er was nog iets. Die overpriesters en schriftgeleerden hadden ook een hekel aan koning Herodes. Het liefste wilden die overpriesters en schriftgeleerden zelf koning zijn. Ze wilden zelf het land besturen. Maar dat ging natuurlijk niet gebeuren. Want koning Herodes, die wist dat. En hij zorgde wel dat hij de baas was. En hij wist ook dat de Joodse leiders boos op hem waren en een hekel aan hem hadden. En Herodes wist ook dat de Joodse leiders een hekel aan de christenen hadden. En Herodes dacht, weet je wat? Ik wil eigenlijk toch graag vrienden worden met de Joodse leiders. Ik ga ze een beetje helpen. Misschien dat ze me dan toch aardig gaan vinden. En wat deed Herodes? Herodes die nam Jacobus, die dominee uit Jeruzalem, gevangen. Gemeen, hè, vinden jullie niet? En dat niet alleen. Hij nam hem niet alleen gevangen, maar hij liet hem ook doden. Dat was toch echt wel heel erg. Ontzettend verdrietig. En zo kwam een verdriet in de gemeente in Jeruzalem. Wat denk je? Hoe zouden die dat gevonden hebben? Nu, het kan niet anders. Iedereen is verdrietig geweest. Denk je eens in. De politie die komt hier de kerk binnen. En die arresteert de dominee. En de dominee moet mee. En dan? Nee, ik ga dat maar niet zeggen en niet aan denken. Maar wat zouden we gaan doen, denk je? Als de dominee door de politie meegenomen werd. Zouden we niet gaan bidden met elkaar? En vragen of dat de Heere ons dominee weer zou sparen, zodat hij weer terug mag komen, weer vrij mag zijn, en zodat hij weer mag preken over de Heer Jezus. In Jeruzalem hebben ze vast ook veel gebeden. En toch ging het anders. Jacobus, de dominee van Jeruzalem, die is wel gestorven. En daarmee is het ook nog niet klaar. Want in vers 3 staat er dan, en toen hij, dat is koning Herodes, zag dat de Joden, dus dat zijn die overpriesters en schriftgeleerden, die belangrijke mannen, dat die er blij mee waren, dat hij dat gedaan hadden, dat ze het goedkeurden, ging hij ook verder en probeerde ook Petrus te grijpen. Petrus. Jullie kennen vast Petrus wel. Wie van jullie kent nou Petrus niet? Die discipel van de Heer Jezus. Petrus, je weet wel. Van die haan die 3 keer kraaide. 3 keer kraaide die haan. Nadat Petrus de Heer Jezus verloochend had. Petrus die is daar ontzettend verdrietig van geweest. En de Heer Jezus, die is ook weer naar Petrus toegekomen. En die heeft gezegd, Petrus, ook voor jouw zonde ben ik gestorven. En Petrus, en dat is het mooie, Petrus mocht ook dominee worden. Dominee van Jeruzalem. En hij heeft op veel andere plaatsen ook gepreekt. Maar ook voor Jeruzalem. En koning Herodes die dacht, de Joden vinden het goed dat ik die ene dominee gepakt heb en ik heb hem gedood. Weet je wat? Ik pak die andere ook. Wat hier gebeurt, jongens en meiden, is echt verschrikkelijk. Nog een dominee van de gemeente gevangen. En de gemeenteleden daar in Jeruzalem, ze weten het. Herodes, die is vast van plan om ook Petrus te doden. Maar er is nog iets aan de hand. Koning Herodes was een man die veel slechte dingen deed. En hij had heel weinig vrienden. Maar 1 vriend had hij wel. En dat was geen beste, jongens en meiden. Dat was een hele slechte vriend. En van hem, van die ene vriend, moet je echt geen vriend willen wezen. En dan bedoel ik de duivel. Want weet je, jongens en meiden, Herodes, hij doet het wel. Hij zegt wel, je moet Jacobus gaan vangen en je moet Petrus gaan vangen. Maar weet je wie hem dit alles influistert? De duivel. Ja, echt waar. De duivel die doet dat. En het kan Herodes niet schelen dat hij predikanten en dominees laat doden, als hij maar vrienden wordt met de Joodse leiders. Je weet wel, die overpriesters en schriftgeleerden. En dan wil hij best de dominees van Jeruzalem gevangen nemen en ze doden. Als hij daardoor vrienden wordt, dan doet hij dat. Maar de Satan, jongens en meiden, die willen iets anders. Die wil de gemeente van God kapot maken. Die wil dat er in de gemeente van Jeruzalem niet meer over de Heer Jezus gepraat wordt. En dat die dominees hun mond houden over de Heer Jezus. De Satan, hij gebruikt koning Herodes om zijn eigen plan uit te voeren. Gemeen, hè? Die duivel. Dit noem je nu echt een duivelsplan. Echt. Maar wat denk je? Zou Herodes nu ook zomaar Petrus kunnen doden? We hebben het verhaal samen gelezen. En weet je wat nu zo bijzonder is? Het lijkt wel of dat koning Herodes toch ook weer een beetje bang is dat zijn plan niet door kan gaan. Want wat doet hij? Hij stopt Petrus in een gevangenis met hele dikke zware deuren die alleen van de buitenkant opengemaakt kunnen worden. Nou, jullie begrijpen wel, als je dan in zo'n cel opgesloten zit, dan kom je er niet zomaar meer uit. Dan moet er eerst iemand zijn die aan de buitenkant de deur voor je openmaakt. Maar blijkbaar vertrouwde de koning het toch nog niet helemaal. Want, moet je kijken wat hij doet. Hij roept twee soldaten. En die twee soldaten die stopt hij bij Petrus in de gevangenis. En die soldaten hebben allebei een handboei bij zich. Handboeien, dat kennen jullie wel toch? En die soldaten maken elk een handboei aan hun eigen arm vast. En ook aan een arm van Petrus. En zo zit Petrus aan twee soldaten vast. Wat denk je? Kan Petrus nu nog ooit ontsnappen? Onmogelijk toch? Je zou kunnen denken, Herodes, koning Herodes, hij heeft nu echt zijn zin wel gekregen. Het kan niet meer fout gaan. Of nog beter gezegd, wie had het plan ook alweer gemaakt? De Satan. De Satan heeft zijn zin gekregen. Hij lijkt zijn zin te krijgen. Je zou toch alle hoop en alle moed verliezen? Of toch niet? Laten we eens lezen wat er in vers 5 staat. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Hoor je dat, jongens en meiden? Petrus is in de gevangenis en eigenlijk weet iedereen wel van, nou, hij kan er nooit meer uitkomen. Maar er zijn heel veel mensen in Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, alle mensen van de kerk, die zijn gaan bidden. Bidden voor Petrus. Ze bidden of dat de Heer Petrus wil bewaren. Of dat Petrus weer vrij mag komen. En wat denk je? Zouden al die mensen dat nu ook echt geloofd hebben? Dat de Heer zo machtig was, dat hij Petrus kon verlossen uit de gevangenis? Zouden ze dat ook niet moeilijk gevonden hebben? Jongens en meiden, ik kan me ook echt voorstellen dat ze dat ook echt wel ontzettend moeilijk hebben gevonden. Als je weet dat Petrus zo vast zit in die gevangenis, daar komt geen mens meer uit. Bestaat niet. En dan ga je bidden of dat het toch nog kan. Maar weet je, misschien denken gemeenteleden in Jeruzalem wel, het zal misschien wel niet gebeuren. Ze hebben het ongelooflijk moeilijk gehad, maar het bijzondere is, ze blijven toch bidden. En ondanks dat ze misschien niks van begrijpen en ontzettend verdrietig zijn, ook nog omdat Jacobus gedood is en nu Petrus gevangen zit, gaan ze toch door met bidden. Toch door. Altijd bidden. En ook samen bidden. En jongens en meiden, dat is wat we vanmiddag van de gemeente van Jeruzalem mogen leren. Blijven bidden. Zelfs als je er niets meer van begrijpt. Ook ouderen en de alleroudste uit de gemeente. Blijven bidden. Ook al snapt u er niets meer van. Ook al is het moeilijk. Het kan moeilijk zijn. Ontzettend moeilijk. Blijven bidden. Als de waaroms om je oren vliegen. Als u het niet meer weet. Als het moeilijk is, als je verdrietig bent. Als de wanhoop je erbij is. Dat kan er een aanvechting zijn. Geen enkele hoop meer. En toch blijven bidden. En wat denk je, jongens en meiden? Zouden de mensen in Jeruzalem nog hoop hebben gehad dat Petrus gespaard zou blijven? Dat hij weer vrij zou komen? En dat hij toch weer zou kunnen preken? Alles leek erop dat Herodes het zou gaan winnen. En nee, ik moet het eigenlijk toch anders zeggen. Alles leek erop dat de Satan het zou gaan winnen. Maar we zien Petrus in onze gedachten daar liggen. Daar in die gevangenis. Zie je hem? Op de grond. Helemaal geen bed of zo. Gewoon op de grond. Koud. En aan elke kant van hem ligt een soldaat. En soms dan hoor je die boeien rinkelen. Hij ligt er tussenin. Tussen de soldaten van Herodes. Die hem kwaad willen doen. Je zou zeggen, Petrus, hij ligt tussen het kwaad in. En tijdens de voorbereiding van deze preek gingen mijn gedachten uit naar zijn meester. Ik dacht aan de Heer Jezus. En misschien begrijpen jullie het wel, jongens en meiden. Petrus, met aan weerszijde een soldaat, die hem misschien wel kwaad gaan doen. Die hem gaan naar het schavot gaan brengen, waar het hij gedood wordt. En dan de Heer Jezus. Ik zie daar die heuvel. Met 3 kruisen. En de Heer Jezus, hij hangt daar aan het middelste kruis. En aan elke kant een misdadiger. Petrus, hij mocht hierin zelfs zijn meester volgen. Tussen de misdadigers. Vlak voor zijn sterven. En toch is het helemaal anders. Want zijn meester heeft de dood overwonnen. Zijn meester is werkelijk gestorven. En de duivel die het Herodes influistert dat hij ook Petrus moet doden. Die duivel, die gaat het niet winnen. Zeker niet. Lees maar mee. In vers 7, wat staat daar? En zie, er stond een engel van de Heere. En er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in zijn zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. Er stond een engel van de Heere daar, ineens zomaar, in die gevangenis. Zoals de Heer Jezus zomaar ineens op de dag van zijn opstanding bij de discipelen binnenstond, zo stond daar ineens zomaar die engel bij Petrus in de gevangenis. Er was een bode, een engel van de Heere zelf. En er schijnt een licht in die donkere gevangenis, het licht van God zelf. Niet Herodes had het voor het zeggen. En de Satan, hij al helemaal niet. Hij was zelfs overwonnen. Maar jongens en meiden, de Heere komt zelf en laat zien dat hij de machtigste is. En hij laat zien dat de gebeden van de gemeente, dat hij die gehoord heeft. Bidden heeft zin, jongens en meiden. Echt. En hier zie je dat we altijd moeten blijven bidden. Ook al geloof je er helemaal niks meer van. Denk je van, joh, wat er nu aan de hand is, dat kan nooit meer goed komen. En toch moeten we blijven bidden. Ook als je het heel moeilijk vindt. Dat zien we hier. De Heer Jezus, hij komt zijn dienstknecht redden. De engel, hij pot Petrus in zijn zij. En Petrus wordt wakker. En hij moet opstaan. En heel bijzonder, het is een wonder van de Heer. Die boeien die de soldaten heus wel goed om hadden gedaan, die vallen zomaar los van zijn handen. En de wachters, die mannen die daar aan de twee kanten liggen te slapen, die merken er niks van. Die slapen gewoon door. Hoe kan het? Ik begrijp het niet. Maar het gebeurt. En ik geloof ook dat het echt gebeurd is. En jij? God is machtig. Hij is almachtig. En de engel die loopt voorop. De zware deuren van de gevangenis gaan als het ware vanzelf open. En Petrus is vrij. De Heer heeft hem verlost. En Herodes heeft het nakijken. Of nee, de Satan, de duivel, die heeft verloren. Hij had al verloren. Hij was al overwonnen door de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus stierf van het kruis. En helemaal toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Petrus, hij gaat naar het huis van Maria. En als hij daar komt, de gemeenteleden die daar bij elkaar zijn om voor hem te bidden, die kunnen het eerst niet geloven. Eerst geloven ze het niet, en zeggen ze, het kan niet. En toch, als dan Petrus voor hen staat, dan zien ze het. God heeft hun gebed verhoord. Petrus, hij mag verder leven. En toch weten we ook dat God niet altijd geeft waarvoor we bidden. En de gemeente van Jeruzalem wist dat ook. Ze hadden toch ook voor Jacobus gebeden? God gaat zijn weg niet altijd zoals wij dat graag willen. God gaat soms bijzondere wegen. Maar ook daarin mogen we er vertrouwen dat God het wel doet zoals hij dat goed vindt. En dan is het ook zeker goed voor ons. En dan mag je ook weten dat God je ook altijd helpt. Zo is het ook bij ons, jongens en meiden. Soms kun je misschien wel eens ergens voor bidden. En dan doet God het toch anders dan wij graag zouden willen. Bedenk dan dat hij de almachtige Heer is. Hij staat boven alles en iedereen. Hij is de almachtige. Soms zijn er moeilijke dingen. Soms erg moeilijke dingen. Ook verdrietige dingen. Ook in onze gemeente. Daar hebben we ook wel van gehoord. Ook de afgelopen dagen weer. Laten we als gemeente, ook jullie jongens en meiden, laten we blijven bidden. Altijd. Altijd weer. Samen. Bidden. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Het lied uit Weerklank, nummer 487. Heer, ik kom tot u. De vier versen die in de liturgie staan. Nu hoef ik eigenlijk maar een paar woorden te zeggen, jongens, meiden. Laten we samen gaan bidden. Heere God in de hemel. Wat is het heerlijk om zo uw evangelie te horen. U bent de machtigste. De allermachtigste. Heer, en we hebben ook gehoord dat die duivel, dat die overwonnen is. En soms lijkt het wel dat hij de baas is en dat hij zoveel nare dingen kan doen. En toch is hij de baas niet. De geschiedenis van vandaag heeft dat wel verteld. U hebt het zelf verteld, Heere, uit de Bijbel. En we mogen dan ons daarvoor bemoedigd weten. Ook als we nog jong zijn. Als we misschien niet zoveel nare dingen nog meegemaakt hebben, maar sommigen van ons ook wel. Laten we dan altijd maar weer bedenken dat u, Heere Jezus, ons kent en dat u ons hoort en ziet. En van ons af weet. Wat is dat heerlijk om te weten. Heren, en zo mag het vandaag biddag zijn. En mochten we zingen en uit de Bijbel lezen. Daar danken we hartelijk voor, Heren. Dank voor uw evangelie. Dank voor uw woord. Heren, maar dan is het ook biddag. En dan mochten de kinderen ook daarover nadenken. En dan hebben ze ook veel gebedspunten opgegeven, Heren. En dan mogen we dat allemaal voor u neerleggen. Heren, en dan hebben we ook het verlangen dat er heel veel mensen u leren kennen. Heren, wilt u dan ook alle dominees de kracht geven om uw woord te verkondigen zoals u het wil. En ook alle juffrouwen en meesters, ook als ze uw woord vertellen, dat er ook kinderen zijn die de Heer Jezus leren kennen. Maar ook zelf mogen we laten zien wie dat de Heer Jezus is. Wilt u het ons leren, Heren, om dat ook aan anderen te vertellen? Maar dan weten we ook dat er ook in de gemeente best wel verdriet is, Heren. En dan ook de kinderen, die hebben het gehoord. Ook van Jan van der Kruid. Heren, dan bidden we voor hem. Hij heeft zo'n groot ongeluk gehad. Heren, wilt u bij hem zijn? Wilt u hem weer beter maken? U kunt het, Heren. Als u zelfs Petrus uit die gevangenis kan redden. Waarvan wij denken, het kan nooit meer. En Jan, die is zo ziek. Heren, dan denken we misschien ook wel. Hoe moet het ooit goed komen? Maar dan toch. Dan toch weten we dat u de machtigste bent. En u kunt het, Heren. En daarom vragen we van u. En smeken we u. Heren, wees hem nabij. Wees bij zijn vrouw. Wees bij de twee meiden. Heren, ze kunnen niet zonder u. Draagt u ze. Zoals u dat alleen kan. Maar Heren, er is nog meer verdriet in de gemeente. Er zijn meer zieke mensen. Mensen met zorgen. En we leggen ze maar voor u neer, zonder nu al hun namen te noemen. Maar we willen er geen één vergeten, Heren. En u kent ze allemaal. Heren, we bidden ook voor arme mensen. Wilt u ook voor hen zorgen? En geef dan ook als er gevraagd wordt om in de collecte te helpen om voor arme mensen te zorgen, dat we dan zelf ook iets in de collecte willen doen. Heren, als we aan al die moeilijke dingen denken, Dan komt ook de gedachte op aan die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die eens komen zal als u, Heer Jezus Christus, terugkomt. Heren, wilt u geven dat u snel terugkomt, Heer Jezus. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat de mensen die u lief hebben gekregen, daar voor altijd bij u mogen zijn. En dat het daar zo goed mag zijn. We mogen dat toch weten. Heren, we mogen hier als christenen, ook hier in Alblasserdam, nog vrij bij elkaar komen. In zoveel kerken wilt u geven dat dat zo mag blijven. Dat we hier geen vervolging krijgen. Heren, we bidden voor mensen met verdriet. We mochten het ook net al doen. En ook voor mensen die in het ziekenhuis liggen. En we bidden ook voor Jesse, die al een tijd thuis zit en die een burn-out heeft. Heere, u bent toch machtig? U kunt toch geven dat hij zich weer beter mag voelen? Wilt u voor hem zorgen? Heere, nu wordt het weer voorjaar. En ook de boeren mogen straks weer gaan zaaien. En wilt u dan ook geven dat er op tijd regen zal zijn? En dat er weer wat groeien mag, dat we straks weer een goede oogst mogen hebben. En dat we ook met elkaar verantwoordelijk omgaan met de natuur. Heere, ook daarin kunnen we soms alleen aan onszelf denken. En soms verkeerde dingen doen als mensen. Geef dat we uw schepping, wat u gemaakt heeft, dat we daar zuinig op zullen zijn. Dan danken we ook, Heere, dat u grote wonder hebt gedaan. Ook mensen, ook een opa die een tumor in zijn hersenen heeft, dat die toch weer beter door is geworden. En dat hij niet ziek is geworden van de kuren die hij gehad heeft. Heer, en zo zijn er veel meer mensen die we mogen noemen. Gedine Hogedoorn, Heer, wilt u ook voor haar zorgen? En als er ook nog Elias aan zijn arm geopereerd moet worden. Heer, schenk ook haar dan uw zegen. En voor Mahmoud die in Syrië verblijft. Heer, nu is daar wat vrede. Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem bewaren? Wilt u maar zorgen? Heer, in Syrië mag nu wat vrede zijn, maar nog niet helemaal. Er zijn zoveel plekken op aarde waar oorlog is. Wilt u maar geven dat die oorlogen mogen stoppen? Dan bidden we ook voor de Oekraïne, Heer. En voor Israël en voor al die gebieden daar. Wilt u maar zorgen dat de oorlogen stoppen. Heer, en als u terugkomt op de aarde, Heer Jezus, juist dan zullen al die oorlogen stoppen. Heer, wilt u zo voor ons allemaal zorgen. Schenk ons uw zegen, uw nabijheid. Heer, we mogen ook bidden voor de kerkenraad. Nu ze weer op zoek moeten naar een nieuw predikant. En dan zijn we blij en dankbaar, Heer, dat we zo lang dominee van Maurik hier mochten hebben. En hij is nog bij ons. Hij mag ook in de kerk zijn, Heer. Zegen hem, nu hij ook met emeritaat is, samen met zijn vrouw. Dat zij hier ook mag zijn als gemeentelid. Heer, maar ook dan, we mogen toch altijd elkaar tot zegen zijn. Heer, wees ons ook daarin goed en nabij. Schenk zo ook vanavond, als we weer hier in de kerk mogen zijn, met heel veel andere mensen, schenk ons ook dan gezegende diensten. Zegen uw dienstknecht die ook vanavond uw woord mag verkondigen. Zo verwachten we het van u, Heere. En wij mogen dit alles vragen en dit alles bidden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Hij die stierf van het kruis voor onze zonden. Heere, zie ons aan in hem alleen. In de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen. We gaan zo nog een keertje met elkaar zingen. Maar voordat we gaan zingen is er ook de collecte nog. En de collecte die is net ook al even genoemd. Maar de eerste collecte is voor de diaconie. En de ouderling die vertelde ook al een beetje wat dat de diaconie doet. Hè? Zorgen ook voor mensen die het nodig hebben. Wij mogen ook geven voor arme mensen. We hebben er net voor gebeden. Nou, in de collecte van de diaconie mag je ook soms best wel eens wat extra doen, hoor. Dat is best goed. Een tweede collecte die is voor ons kerkgebouw, zeg maar. Het is ook belangrijk dat we hier bij elkaar mogen komen. Ook daarvoor mogen we geven met elkaar. Van harte aanbevolen. En er zullen ook wat jongens en meiden helpen bij die collecte. Mooi dat ze dat willen doen. En als de collecte klaar is, dan gaan we met elkaar zingen. Het prachtige lied uit Weerklank, nummer 596. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, zul je het vinden. Halleluja.
Thank you.
gemeente, jongens en meiden. Ga in vrede naar jullie huizen. Bewaar wat je gehoord hebt. Draag mee de zegen van de Heere, waarvan we zeker mogen weten dat Hij ons die geven zal, als we Hem er zo om zullen bidden. De Heere, Hij zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen.